Dit is het tweede deel in de zesdelige luisterboekserie Een tijd van zuiverend vuur. U luistert naar deel 2 van Bevrijdend licht, het eerste boek in de trilogie. Van Lynn Austin, vertaald door P.J. de Gier, voorgelezen door Daphne Holtland. Bevrijdend licht is het eerste deel in de serie over de Amerikaanse burgeroorlog en wordt gevolgd door Donker vuur en Vlam van hoop. Voor Ken, voor altijd. En voor Joshua, Benjamin en Maya. Op 20 juli werd ik 's morgens wakker met het besef dat het vandaag mijn trouwdag zou zijn geweest. Ook Sally had er kennelijk aan gedacht, want ze reed Churchill op om mij te vragen met haar mee te gaan naar het congres van de Confederatie dat in Richmond voor de eerste keer bijeenkwam. "Het zal je helpen je gedachten wat te verzetten," zei ze. "Maar dat wil ik helemaal niet," zei ik. "Ik kan niet anders dan aan Charles denken. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen." Hoe kon ik iets uitleggen dat zo gevoelsmatig was? Toch geloofde ik dat het mijn gedachten aan hem, mijn wilskracht en mijn gebeden waren die Charles in leven hielden, net zoals een zwemmer die op het punt staat te verdrinken, blijft watertrappen om boven te blijven. "Ik begrijp het wel," zei ze eenvoudig, en ze bleef de hele verdere dag bij mij. We lachten, wisselden vertrouwelijke dingen uit en droomden samen over de toekomst als de oorlog eenmaal voorbij zou zijn. Ik praatte over Jonathan en haalde herinneringen op aan Hilltop. Sally vertelde mij verhalen over Charles' jeugd. Toen de zomerzon eindelijk achter de horizon zakte, voelden we ons als zussen. Wat we ook geweest zouden zijn als de oorlog er niet tussen gekomen was. Zondag 21 juli was een warme, rustige dag. Ik ging met Sally naar de diensten in St. Paul's en merkte twee dingen op. Dat de kerkgangers vrijwel uitsluitend vrouwen waren en dat president Davis niet in zijn kerkbank zat, halverwege het middenpad rechts. Later hoorde ik dat op diezelfde dag, terwijl wij in alle rust zaten te praten, van een heerlijke lunch genoten en 's middags langs de boulevard wandelden, het eerste bloedige gevecht van de oorlog had plaatsgevonden in de buurt van Manassas in Virginia, bij een kreek die Bull Run heette. Toen ik die morgen te midden van de rustgevende schoonheid van St. Paul's geknield het Onze Vader had opgezegd, had ik er geen idee van gehad dat Charles in een modderige greppel had gelegen, in stilte eveneens het gebit opzeggend, terwijl hij zwermen vijandelijke troepen als een donkerblauwe vloedgolf op zich af zag komen. Ik had niet geweten dat zijn lippen zwart geworden waren, omdat hij met zijn tanden ontelbare kordiethoezen opengetrokken had, dat zijn stem schor geworden was van het schreeuwen van de rebellenkreet en dat zijn handen aan het eind van die dag hadden gebeefd van uitputting en honger. Ik had hem in mijn verbeelding niet gezien toen hij moedig de strijd aanbond met een meedogenloze vijand. Zijn geweer ladend, vurend, weerladend, onder een blakerende zon, terwijl de kogels van de vijand om zijn hoofd floten. Ik had hem niet gezien toen hij voorwaarts trok, terwijl de grond onder zijn voeten trilde. Het vuur opflitste van de vijandelijke geweren die op hem gericht waren. Zijn ogen rood omrand en waterig waren van alle kruiddamp en stof. Ik kon niet weten dat zijn oren tuitten van het oorverdovende lawaai, tot hij tenslotte de commando's niet meer kon horen en de confederale linie bezweek en terugviel. Ook had ik niet geweten dat hij vele van zijn vrienden naast hem plotseling had zien vallen, kronkelend, schreeuwend, stervend, en dat hij over hun lichamen gestruikeld was toen hij zich terugtrok. Terwijl ik pepermunthee had zitten drinken, had Charles voor het eerst de dood op het slagveld zien rondwaren. Hij had gezien hoe het lichaam van mannen werd opengereten en hun ingewanden uitpuilde. Op die rustige zondag in Richmond hoorden we het eerste nieuws toen Charles' vader laat in de middag van het plein voor het congresgebouw haastig naar huis kwam.